In Johannes 5 waren wij de vorige keer, al was dat dan wat lang geleden, zijn blijven steken in precies dat schriftgedeelte dat er helemaal niet staat, weet u wel. Vind ik leuk, want dan kan ik daar de draad weer bij opnemen. Dat was namelijk bij vers 7. Waar staat, want drie zijn er die getuigen. Dan staat er nog in de hemel de Vader, het woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn tot één en drie zijn er die getuigen op aarde. Ik worstel me er altijd doorheen, omdat het niet in het schriftgedeelte thuis hoort. Ik kom er straks wel terug natuurlijk weer. Maar daarna halverwege vers 8, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Die in de zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, terwijl hij niet gelooft heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn zoon. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des zoons van God, opdat gij weet dat gij het leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. Tot zover. In het schriftgedeelte spreekt of schrijft feitelijk Johannes over wat er boven staat, hè? Het geloof en zijn vruchten. Hij spreekt over de bijzondere omstandigheden waarin wij als gelovigen verkeren, nadat wij dus tot geloof zijn gekomen en dat woord Gods, boodschap van God met betrekking tot zijn zoon hebben aanvaard. U weet, het evangelie is immers het evangelie Gods van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. Zoals er staat in de eerste vier versen, ik heb ze wat samengevat, de eerste vier versen van Romeinen 1. De gedachte is dat waar wij die boodschap aanvaard hebben, en dat woord Gods, deze waarheid hebben toegelaten in onze harten, hebben wij niet alleen eeuwig leven ontvangen, zijn wij wedergeboren, zoals het eerder ook in deze brief al staat, maar we hebben deel eigenlijk aan een nieuwe schepping, en meer in het bijzondere, we hebben dan uiteraard deel aan de Heer Jezus Christus zelf, maar aan nog het een en ander. Want waar het om ging in die voorgaande hoofdstuk, als ik dat nu voor de gelegenheid dan maar even mag samenvatten, waar het om ging is om dat nieuwe gebod, of om dat oude gebod, dat toch zo nieuw geworden is. Het ging namelijk om de vrucht van dat woord in ons hart en daarmee in onze levens. Het ging om waarheid tegenover leugen, ging om Christus tegenover de antichrist, maar vooral gaat het om de uitwerking van het een en ander. Want de gedachte was dat wij in dat licht zouden wandelen en dat wij daarin vruchten zouden dragen. Of nog anders, de gedachte is dat als wij inderdaad de Heer kennen en lief hebben, dan zouden wij elkander lief hebben. En als wij zeggen dat we de Heer lief hebben en we hebben elkaar niet lief, zegt Johannes, dan zijn we leugenaars. En als wij elkander lief hebben, wordt dat beschouwd als de uitdrukking van de liefde die we hebben voor God. Of beter nog, het wordt beschouwd als de uitdrukking van de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Want hoe theoretisch de brief ook overkomt, mede door de gebruikte stijl, het woordgebruik, taalgebruik vooral van Johannes, hoe theoretisch de brief ook lijkt, in de praktijk is het een heel praktische brief die ons precies dezelfde dingen zegt als wij ook in andere brieven, met name die van Paulus, Jacobus en Petrus tegenkomen. Het leert ons namelijk dat dat leven Gods en dat het woord Gods, dan wel dat de geest Gods die we hebben ontvangen in onze levens ook inderdaad tot uitdrukking zou komen. In de eerste plaats, het zou ons maken tot overwinnaars. Terwijl ik het zeg, denk ik natuurlijk aan Romeinen 8. Want daar staat het allemaal. Maar hier hebben wij het ook gelezen in vers 4 van dit hoofdstuk. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En gevraagd naar hoe dat kan, staat er, wel, dit is de overwinning die de wereld overwint, ons geloof. Ons vertrouwen namelijk op dat woord Gods. Dat geeft ons immers Hou vast aan iets dat onwankelbaar is, want dat is dat woord Gods. U weet wel, vroeger zei ik dan, Gods woord houdt stand in eeuwigheid, zoals je geloof ik. Hè? Gods, hè? Een vaste burger, ja, maar tweede couplet dan. Hè? Gods woord houdt stand, of het derde of vierde, weet je veel. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Maar sinds vorig jaar zomer zeggen we dan, het woord van alle tijden houdt stand in eeuwigheid. Ik citeer maar een wat recentere figuur, zou ik het maar zeggen. Hè? God, het woord van alle tijden houdt stand in eeuwigheid. Daar houden wij ons namelijk aan vast, aan dat woord Gods. Het geeft ons de overwinning, omdat de woorden Gods in Christus, alle beloften Gods namelijk, in Christus ja en amen zijn. En dus, wie is er die de wereld overwint, dat die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Daar gaat het om. Het maakt ons tot overwinnaars over de wereld, over de omstandigheden en zelfs over onszelf. Daar gaat het om. Dat is één ding. En het andere dat hier nu naar voren gebracht wordt, in de verse ook juist in het bijzonder die wij gelezen hebben, is dat God inderdaad niet slechts in ons werkt, maar ook uitdrukkelijk tot ons spreekt. Voor zover dat dan wat anders is. Want als ik Johannes heb open liggen, denk ik altijd meteen, het zal wel weer hetzelfde zijn. En het is meestal ook zo. God, dan wel Christus, werkt in ons, of anders gezegd, hij spreekt tot ons. Het maakt in de praktijk namelijk geen verschil. Hij werkt namelijk in ons toch, door zijn woord, en dus spreekt hij tot ons. Met andere woorden, ik grijp even vooruit, dit schriftgedeelte sluit eigenlijk aan bij wat we in hoofdstuk 2 al besproken hebben, zo is dat nou eenmaal, hier in deze brief van Johannes. Het is steeds hetzelfde verhaal, met steeds wat andere woorden. Maar wat we in hoofdstuk 2 gelezen hebben, is in vers 21 dat wij, die geloven, dat wij de waarheid weten. Johannes schreef daar, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. En als aanvulling daarop zei hij, of schreef hij in vers 27, de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Want de gedachte is dat wij dat woord Gods hebben ontvangen en dat het in onze harten zou wonen, en dat is het wat ons onderwijst in de praktijk van ons leven. Dus heel belangrijke waarheid, is ook heel nuttig waarschijnlijk om erop terug te komen. Want het is één ding dat wij kennis zouden hebben die wij van anderen hebben ontvangen, van iemand die ons leert wellicht, en dat is ook een Bijbels gegeven. Johannes heeft het hier over veel fundamentelere zaken nog, want de gedachte is dat dat woord in ons inmiddels zou wonen, en daaruit zouden wij onderwezen. Met andere woorden, niemand hoeft het ons meer te vertellen, wij weten het voor onszelf. En dat is in ieder geval zo met betrekking tot praktische zaken. Bij leerstellige zaken ligt dat wellicht iets anders, maar bij praktische zaken wel degelijk. Vele mensen vragen zich af, mag ik nou wel dit, of zal ik nou dat, of moet ik nou zus, of moet ik nou zo? Mij wordt het ook wel eens gevraagd. Zo van, broeder, wat vindt u ervan? Moet ik nou dit, of zal ik nou dat? En het enige goede antwoord zou dan maar zijn, dat weet je voor jezelf wel. En indien niet, ja, dan zijn we daar helemaal niet aan toe, aan dat soort zaken. Toch? Dan moet je eerst maar een beetje wat van de schrift en daarmee van de Heer leren verstaan, zodat het in je hart woont. En als dat in je hart woont, dan weet je vervolgens wel wat je wel en wat je niet zou doen. Ik heb het nu niet over wet of iets dergelijks, hoor. Ik heb het opzet ook niet gezegd wat ik mag en wat ik niet mag, maar wat ik moet doen, welke keuze ik zou maken, of ik links of rechtsaf zou gaan of dat soort dingen. Wij weten dat voor onszelf wel, echt wel. En als het niet zo is, dan komt het omdat het woord niet in onze harten woont. Daar gaat het om. De praktijk van onze levens zal namelijk niet opgelegd worden door iemand die het ons vertelt en zegt, doe zus en doe zo. Dan krijg je sectevorming, weet u wel. Maar de praktijk van ons leven zal voortkomen uit wat in onze harten woont. Dat moet ook wel, want als het anders zou zijn, zouden we niet vrij zijn. Hebben we die nog? Toch? Vrijheid is immers dat je kunt doen wat je hartje ingeeft om te doen. Dat is vrijheid. Toch? Onder het dragen van de volledige verantwoordelijkheid daarvoor. Overigens, maar dat is waar het over gaat. Wel, in die vrijheid staan wij. En dus niemand hoeft ons te zeggen wat wij doen of laten moeten. Het zou uit ons hart moeten voortkomen. Als dat niet gebeurt, ja, sorry, dan kan ik er ook niks aan doen. Dat is de praktische kant van de zaak. En daarnaast moet ik u zeggen, maar dat heb ik u vorige keer ook gezegd, want ik heb voor de gelegenheid ook maar eens naar mezelf geluisterd. Naar een baantje, zuster, ja. Vorige keer heb ik u ook gezegd, wij die gelovigen zijn, wij die de waarheid zoeken, wij die oprecht zijn, wij zullen altijd de waarheid herkennen als die voorbij komt. Dat is mijn korte variant. En dus hoeft niemand ons uit te leggen, dat is het, en hoeft te beargumenteren. Wij weten dat dan ook. Wij herkennen dat. En dat is precies ook de uitwerking van dat woord zoals het al in onze harten woont. Uitwerking van de waarheid die wij hebben ontvangen. Daar gaat het om. En daar leven wij dus ook uit. En dat is wat Johannes hier naar voren brengt. Ook hier in 1 Johannes 5 en niet alleen in 1 Johannes 2. Want bij alle consternatie over geest, water en wat was nog meer, bloed. En alle consternatie over vers 7, of het er nou wel of niet staat, vergeten wij natuurlijk meteen waar het echt over gaat. Waar het over gaat is dat er drie zijn die getuigen. En niet in de hemel, en niet op de aarde, maar in ons. In onze harten. Het is een eigenaardig verschijnsel als hier of daar een bijbeltekst gecorrumpeerd wordt. Dat wil zeggen, ja, moeilijk woord hoor. Maar als hier en daar een bijbelvers verkort wordt of verbasterd wordt of er wordt anders bij tussen gezet, dan ben je meteen, dat is altijd zo, ben je meteen het hele verband met de context kwijt. En daar ruik je dus ook altijd aan dat er iets mis is, hè. Nee, het komt niet zo vaak voor, maar waar het voorkomt, is het heel eenvoudig aan te tonen. Dat is hier ook zo. Want u leest even mee, hè? Vers 7. Want drie zijn er die getuigen. Dat klopt. Dat was dat water, geest en bloed, zoals al genoemd in vers 6. Drie zijn er die getuigen. En in werkelijkheid gaat de zin dan pas verder, halverwege vers 8 heb ik u vorige keer gezegd. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn één. Tot één mag ook, maar het maakt niks uit. Die drie zijn tot één of één. Het zijn allemaal precies dezelfde begrippen. Ze zijn een uitdrukking, zoals we vorige keer gezien hebben, van het leven van Christus dat in ons woont. Dan wel, ze zijn een uitdrukking van de geest die in ons woont. Want je kunt rustig zeggen, water is een beeld van de geest en bloed is een beeld van de geest. Kan. Je kunt ook zeggen, het is een beeld van het woord Gods. Maar het is levend woord van God, woord des levens. Dat hebben we ook vorige keer vastgesteld. Het gaat gewoon om het leven dat wij in ons hebben ontvangen. En wel door dat woord Gods, of door die geest Gods, ofwel door Christus die in ons woont. En die getuigt, enkelvoud. Ja, water, geest en bloed, het zijn er drie woorden. Dus dan staat er, drie zijn er die getuigen. Maar waar het over gaat is, dat er één is die getuigt. Nou, dat is een heel makkelijke vraag. Kan je bijna met je Bijbel dicht? Niet echt, maar bijna. Noem nou eens één getuige. De getrouwe getuige, toch? Nou, dat is toch met de Bijbel open, want het is uit Openbaring 1, dacht ik. Onder andere dan. Maar daar staat het in elk geval. Ook Johannes, de getrouwe getuige. De Heer Jezus zelf. Die immers het woord Gods vertegenwoordigt, dan wel is, dan wel spreekt. En hij wordt voorgesteld ons als dat woord Gods, als het leven Gods, of wat het maar wezen mag, en onder vele typen. Ik heb daar zo'n dik boek, ik heb het nooit helemaal uitgelezen, maar zo'n dik boek, dat heet Typen van de Heilige Geest. Ik vond het leuk om te lezen, want ik heb me eerst voorgenomen om het anders te interpreteren, om te denken dat het gaat over typen van Christus. En dat had, die titel had het ook kunnen dragen. Maakt namelijk echt geen verschil. Of het nou typen zijn van Christus of van de geest. Nou, in de meeste, er zijn enkele uitzonderingen, maar in de meeste gevallen is het precies, maar dan ook precies hetzelfde. En daar gaat het maar om. en gaat dus om dat getuigenis. En u begrijpt meteen dat zo'n uitspraak over de aarde en de hemel en de Vader, het Woord en de Heilige Geest enzovoort, dat dat dingen zijn waar je in verband van dit schriftgedeelte echt helemaal geen kant mee op kunt. Ik bedoel, hoezo? Zijn er in de hemel anderen die getuigen dan op aarde? Want dat suggereert toch dit vers zoals het er staat. Het is toch niet zo? Het gaat toch altijd om hetzelfde? Hetzelfde getuigenis en dezelfde getuigen? Er staat er niks moeilijks aan. En bovendien, wat de drie eenheid der Godheid zou van doen hebben met dat ene getuigenis dat in ons spreekt, het ene getuigenis dat wij hebben ontvangen, ontgaat mij ook volkomen. En dat is maar goed ook, achteraf bezien, want ik zeg het nu nog maar weer eens een keer, en maar weer eens wat sterk, iets als een drie-enige God in de gebruikelijke betekenis van de term, voor zover er iemand ter wereld is die enige notie heeft van wat die zou betekenen, zoiets bestaat helemaal niet. Komt in de Bijbel niet voor. Ik zal het dus, omdat ik toch een bord achter me heb en hier een krijtje ligt, en zal ik me even van die microfoon die ik dan niet meer bereik niks aantrekken, en u zeggen, kijk, de traditionele levende die eenheid gaat uit van drie personen. De een is de Vader, de tweede, die wou ik al lager tekenen, maar dat mag niet, de tweede is de Zoon en de derde is de Heilige Geest. Waar men dat vandaan haalt, weet ik niet. Maar als men dan van de aarde af naar boven kijkt, dan is altijd de vraag, wie van de drie? Toch? En waarom heet christendom nou toch een monotheïstische godsdienst? Want er blijken drie goden te zijn. Dat hoort er ook allemaal bij, hè? De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. En zo verder. Maar het is domweg een verkeerde voorstelling van zaken. Volstrekt voortgekomen uit het getheoretiseer van mensen die de Bijbel niet kenden. Ik zeg het met grote arrogantie. Maar ik ben er stellig van overtuigd. Zo is dat. Want waar het werkelijk over gaat, is dat wij niet van doen hebben met die drie naast elkaar. Iets dat uitdrukkelijk ook is vastgelegd in die drie-eenheid. Naast elkaar, van gelijk niveau. Er worden veel moeilijker woorden gebruikt, maar ik zal ze u besparen. Het is gewoon niet zo. De Bijbel spreekt over God, die onzienlijk is. Ik zet er nu maar eens wat anders naast dan wat ik gebruikelijker naast schrijf. God is onzienlijk, de onzienlijke God. Een God die men zich ook helemaal niet kan voorstellen. De onzienlijke God, zo heet hij. In 1 Timotheus of zo en nog zo wat schriftplaatsen die me nou niet te binnen willen schieten zo snel. De onzienlijke God. De Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde. Toen zei iemand, ja, dat is toch de Vader? Dan zeg ik, ja, dat staat in die geloofsbelijdenis, maar niet in de Bijbel. Zo, althans, met die woorden. Maar als iemand zegt, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde, dan ga ik meteen aan de andere kant staan en zeg ik, ik geloof in God de Zoon, de schepper van hemel en aarde. Want dat lees ik tenminste in Hebreeën 1. En als u denkt dat u nu moet kiezen, wie is het dan? Dan zeg ik, u moet niet kiezen, want zijn er geen twee. Het verschil bestaat helemaal niet. Bovendien leerden wij in het beroemde handboek, u kent het langzamerhand ook natuurlijk, het beroemde handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Dat noem ik altijd omdat ik denk dat dat zo'n beetje gangbare opvattingen weergeeft van de in Evangelisch Nederland, zal ik maar zeggen. Daar wordt keurig een bladzijde gewijd, of een alinea op zijn minst, aan de betrokkenheid van de Heilige Geest in het werk van de schepping. Dus daar gelooft men dus ook in de Heilige Geest, de schepper van hemel en aarde. Ik ook trouwens. Want het is niks moeilijks, kijk maar. Waar we mee van doen hebben, is met God die als Vader aangeduid wordt, eventueel. Eigenlijk schrijf ik schrijf dat ook niet op, ook. Want dat is niet zo bijbels eigenlijk, moet ik u zeggen. Want per slot, de Zoon wordt toch ook de Vader genoemd? Of niet? De eeuwige Vader, uit de Jesaja, wat het maar was, 9? Nou ja, in december hebben we het daar weer over. Eerst schrijven gewoon bij, ik schrijf het maar gewoon in het Hebreeuws, dan kan ik me niet een duim aanvallen. Hij heet gewoon Elohim. Nou, hij heet niet zo, dat is hij. Het is een zelfstandig naam. Elohim, God. Goed, schrijf het ook nog naast dan. Vooruit. God. Dat is dan dat, de onzienlijke God. En daar zou het verhaal mee gezegd zijn als God verder niks deed. Want als de onzienlijke God verder niks doet, dan heb je er nooit mee te maken. En kan hij net zo goed dood zijn. Dat is dus die bekende theologie over God is dood. Als je de Heer Jezus Christus verwerpt en niet als God wil zien, dan hou je een dode God over. Logischerwijze, want hij doet immers niks. Alles wat God doet, doet hij immers via de Heer Jezus Christus, via de Zoon. Wel, als men die ontkent, dan hou je toch een God over die niks doet. En als hij niks doet, kan hij net zo goed dood zijn. Dat is de echte God is dood theologie. Men wil wel geloven dat hij bestaat, maar men noemt hem toch dood, omdat hij blijkbaar in ieder geval de afgelopen 2000 jaar niks doet. Dat is het verhaal, dat is het echte verhaal. Maar goed. Waar we mee van doen hebben is met een onzienlijke God die zich wel degelijk kenbaar maakt, die wat doet. En waar we dan mee te maken krijgen, en ik schrijf nu dat rangnummertje 2 er maar even bij, omdat dat inderdaad in tweede instantie genoemd wordt, waar we mee te maken krijgen is met, nou heb ik mezelf geen ruimte genoeg gegeven, maar ik schrijf het toch maar een beetje klein dan, waar we mee te maken krijgen is met Ruach Elohim. Dat wil zeggen, de geest God. Want geest is weliswaar de aanduiding van alle onzienlijke dingen. Maar als het heet Ruach Elohim, geest Gods, is het uiteraard de aanduiding van de onzienlijke God. God de onzienlijke. Dat is wat de term betekent. Geest Gods, God de onzienlijke. In elk geval. Maar in tweede instantie staat geest wel degelijk voor activiteit, voor beweging, althans voor de uitwerking van kracht. En een van de synoniemen voor geest is dan ook kracht. Want kracht kun je gewoonlijk niet zien, wat je ziet is eventueel de uitwerkingen van, niks anders. Als je kracht kon zien, dan had je voortaan geen voltmeter meer nodig, broeder. Hè? Je kunt het niet zien, je kunt het wel voelen. Ik had vroeger een collega, toen ik nog een ander vak had, dan laat ik het zo zeggen, had ik een collega die deed dan zo, voltje of 80, zei hij dan. Die voelde dat zo met zijn vinger, ja. Hoeveel spanning erop stond. Je kunt het niet zien, maar je kunt het wel voelen. Niet aan te bevelen, overigens. Maar je kunt het voelen, maar je kunt de uitwerking zien. Licht bijvoorbeeld, voortgebracht door elektrische spanning, of stroom, zo je wilt. Maar je kan het niet zien, kracht kun je nooit zien. En dus, geest is kracht. En in de Bijbel lijkt mij dat een duidelijke zaak. Geest is kracht. De geest God is dus weliswaar nog steeds de onzienlijke God, maar meer specifiek de onzienlijke kracht Gods. En die wordt als tweede in de Bijbel vermeld en is ook tweede in rangorde. Het blijft namelijk nog steeds de onzienlijke God. Ik was hier toch gaan schrijven, dus ik schrijf het er nog maar weer even achter. Het blijft nog steeds onzienlijk en dus is het hetzelfde. God, maar dan in zijn activiteit. Want lees maar in de Bijbel wat die geest Gods is. Ik had het bijna verkeerd gezegd. Ik had bijna gezegd, lees maar in de Bijbel wat de geest Gods doet. Maar ik bedoel, lees maar wat de geest Gods is. Of eventueel wie het is. Nou, het is God zelf, maar als hij wat doet. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. De geest Gods brengt dus een oordeel. Ja, God brengt een oordeel. De onzienlijke God. Waar de mens geen rekening houdt, die onzienlijke God zal vanuit een onzienlijke wereld wel degelijk een oordeel brengen over de mensheid. En daarvan zal het resultaat ook wel degelijk te zien zijn. Want men, en ik zou eigenlijk Johannes 3 moeten lezen. We houden bij Johannes maar even vanavond dan. Hè. Ik zou natuurlijk Johannes 3 moeten lezen, dat prachtige vers. Waarin, wie het maar was, maar misschien wel Johannes, de betekenis van de begrippen die hij gebruikt zelf definieert. Als hij zegt in Johannes 3 vers 8, de geest staat wind. Maar ja, dat was het probleem voor de vertalers. Het is namelijk hetzelfde woord, pneuma, geest of wind. Hetzelfde woord. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Nou, zo is de geest ook. De geest zelf is niet waar te nemen, maar de uitwerking ervan, of van hem, zo u wilt, wel. En daar gaat het maar om. Je kunt de bladeren van de bomen horen ruisen, bij wijze van spreken, en zien wapperen, maar de wind zelf zie je niet. En waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat, dat al helemaal niet, toch? Je kunt alleen de uitwerking waarnemen. Nou, dat is geest Gods. De zichtbare kracht Gods, of de uitwerkende kracht Gods, die werkt dan uit in zichtbare dingen. Maar het is nog steeds dezelfde onzienlijke God. God eerst in abstracto, de onkenbare, maar daarna de geest waarin hij zich als het ware naar beneden, of als u wilt naar buiten, ik prefereer die uitdrukking eigenlijk, maar laten we zeggen waarin hij zich naar beneden, naar de mens toe, naar de wereld toe manifesteert. Maar nog steeds onzienlijk. In de volgende fase, daar zou je dus een nummer 3 bij moeten zetten of bij kunnen zetten. In die volgende fase, fase nummer 3, daar hebben we niet meer van doen met de onzienlijke God, maar hebben we van doen met de uitdrukking van het wezen Gods. Dat wil zeggen de zichtbare uitdrukking van het wezen Gods. Een zichtbaar beeld van de onzienlijke God. Nou, wat is dat? Wat is dat, het beeld des onzienlijke Gods, Colossense 1? Christus, die het beeld is van de onzienlijke God. Alleen loop ik nou heel hard van stapel door meteen het Nieuwe Testament te citeren. Want in het Oude Testament heet hij Jehovah en nog steeds Elohim dus. Gewoonlijk vertaald met, schrijf het maar achter, met Heere God. Eigenlijk had ik het met hoofdletters helemaal moeten schrijven, dat woord Heere, want zo gebeurt het in de Statenvertaling ook. Jehovah Elohim. Dan manifesteert God zich in een lichamelijke gedaante, in een beeld, in een gedaante dus. Dan ziet hij eruit als een mens of zo. Maar in ieder geval, hij wordt dan al ineens als mens beschreven in een menselijke gedaante. Een man heet hij bij gelegenheid. Soms ook engel, maar dat in de zin nog altijd van boodschapper Gods. Maar in een zichtbare gedaante. En in het Oude Testament heet hij dan Jehovah, de uitdrukking van het wezen Gods. En daar is niks moeilijks aan, want weet u wat nou zo aardig is? Zoals ik het nu uitleg. Nou ja, niet precies zoals ik het uitleg, maar de opvatting als zodanig, zoals ik die nu weergeef, is eigenlijk een gewoon Joodse. Dat heb ik pas achteraf gevonden overigens, dat dat zo is. Want dat weten de Joden dikwijls zelf niet. Maar de Joden zelf kennen ook eigenlijk een God die onkenbaar is. De onzienlijke, de onkenbare, degene die absoluut niet gekend kan worden. Maar men kent dan Jehovah, de Heere, bij name uit het Oude Testament, hoewel men zijn naam niet wil uitspreken, om wat voor reden dan ook. En die beschouwt men inderdaad als de uitdrukking, de verpersoonlijking van de onzienlijke en onkenbare Godheid. Dat is volstrekt Bijbels. Dat is niet Joods, dat is Bijbels. Hebben we die nog? En ik moet altijd een beetje grijnzen, omdat ik natuurlijk precies kom bij een van de eerste en grootste tegenstellingen tussen Jodendom en Christendom. Kijk, de grootste is dat men nieuwtestamentische schriften en daarmee de Heer Jezus Christus als zodanig verwerpt. Maar de andere tegenstelling is die tussen die ene God die de Joden geacht worden te kennen en de drie goden die in de praktijk de christenen geacht worden te kennen. Maar in beide gevallen is het een misverstand, want wij kennen niet drie goden, maar één. Maar binnen die Godheid is er wel degelijk het een en ander aan onderscheid te maken, maar dat onderscheid maken de Joden ook. Maar net zo min als de gemiddelde christen op de hoogte is van wat het christendom min of meer officieel leert, net zo min zijn de gemiddelde Joden op de hoogte van wat het Jodendom zelf officieel leert. Zo is het nou eenmaal. Nou goed, Maar hier is echt niks moeilijks aan. Je telt netjes tot drie. God de onkenbare, daarna de uitwerking van zijn kracht. Maar als die kracht gods, want zo kun je het ook zeggen, als die kracht gods hier als tweede aangegeven, gemanifesteerd wordt in een zichtbare gedaante, dus nog steeds de uitwerking van kracht gods, dan verschijnt daar de gedaante van Jehovah. En de nieuwtestamentische variant is een heel eenvoudige. God drukt zich niet meer uit sinds de opstanding van Christus. Nieuwtestamentische tijd, dat is sinds de opstanding van Christus. Drukt God zich niet meer uit in een gedaante die hij voor de gelegenheid creëert, of maakt, of formeert, net zo je wil, die dan aangesproken wordt met Jehovah, omdat hij zich zo laat noemen. Maar sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus drukt God zich nog alleen uit in de Heer Jezus Christus, die dus de naam Jehovah zou moeten dragen. En dat is wat hij doet. En wat lees ik dus in mijn Bijbel? Dat de Heer Jezus bij zijn opstanding een naam gekregen heeft boven alle naam. En u mag niet raden welke naam het is. Want het staat gewoon in de Bijbel. Er is maar één naam boven alle namen, dat is de naam van Jehovah. En die kreeg hij omdat sindsdien hij, Jezus Christus, de Zoon des Mensen, de uitdrukking is, of fungeert als de, maar dat is hetzelfde hoor. De uitdrukking is van het wezen Gods. En als wij ooit God zullen zien, wat theoretisch en officieel niet kan, omdat God een onzienlijke God is, als wij dan toch God kunnen zien, wie zien wij dan? Elohim als zodanig, die ene, weet je nog, die drie naast elkaar? Elohim als zodanig, nee, die kan je niet zien. Of zien wij dan de geest Gods? Nee, geest is per definitie ook onzichtbaar. Ik wijs hier niks aan, omdat de rangnummers trouwens ook al niet kloppen, dus vooruit maar weer. Nee, het enige wat er te zien valt, is de uitdrukking van het wezen Gods. Hij die het beeld is van de onzienlijke God. De Heer Jezus Christus dus. In wie? Nee, ik zal het anders zeggen. Want het is des vaders welbehagen geweest, Colossense 1, want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dan een hoofdstuk of zo verder, ik meen Colossense 2, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Daarbuiten is niks. Dus heel Gods wezen, heel het wezen van de onzienlijke God, wordt uitgedrukt in en krijgt gestalte in de persoon, want dat is wat het woord persoon betekent, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat is Bijbels. En dat wij onderscheid kunnen maken, of dat de, anders gezegd, dat de Bijbel onderscheid maakt tussen God, de Geest Gods en de Heere God, was waar. En dat het alle drie keren dus eigenlijk gewoon God is, is ook waar. Maar dat er dan drie goden zijn, is niet waar. En dat er sprake is van een drie enige God, is ook niet waar. Ik heb u trouwens ooit gezegd, ik meen ook de vorige keer dat ik u gezegd heb, nou ja, als u dan toch tot drie wilt tellen, dan ga ik nog veel verder hoor, dan tel ik nog even door. Ja, echt wel. Maar ik wil nog een rijtje uitbreiden. Dan moet ik trouwens toch wel, want meestal lopen wij dus meteen ook tegen het probleem op van de Heer Jezus Christus, want die staat in dit rijtje dus niet. Maar in onze dagen is de Heere God precies dezelfde als Jezus Christus. En met opzet schrijf ik nou de naam Jezus op.
Want God drukt zich uit in die mens die inderdaad de naam Jezus draagt, maar ook, sinds zijn opstanding, de naam Jehovah, precies. En hij draagt ook de titel Christus, als zijn hoedanigheid van de zalfde God enzovoorts. Degene die tot koning en hoge priester gesteld is van het nieuwe verbond. Natuurlijk, maar het gaat juist in dit verband om dat hij de naam Jehovah draagt. Omdat hij de uitdrukking is van het wezen Gods. Let maar eens op. Ik ben vergeten in welk hoofdstuk precies, maar in Handelingen wordt ineens overgeschakeld. Dan heet hij ineens niet meer Jezus, maar vanaf dat moment is het de Heere. Of de Heere Jezus. Bij de evangelisten niet. Maar na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, als dan over hem gesproken wordt, is het ineens niet meer Jezus, maar is het de Heere. Of de Heere Jezus. En daarna natuurlijk de diverse uitdrukkingen in de brieven, de Heere Jezus Christus enzovoort. Let maar eens op, zo steekt het in elkaar. Echt moeilijk is het niet. Heus niet. Als je maar al die andere dingen buiten beschouwing kunt laten, los kunt komen van die termen van de zoveelste persoon van de Godheid enzovoort. Alsof dat Bijbelse termen zouden zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn niet alleen geen Bijbelse termen, maar de gedachte die erachter steekt is bepaald ook niet Bijbels. Er is maar één God. En wij kijken, als wij hem zien, tegen zijn omhulling aan. Die heet Jehovah. Was altijd al zo. Maar degenen die hem gekend hebben, wat van hem weten, zullen in hem meteen ook herkennen, Jezus van Nazareth. Dat staat allemaal in de Bijbel, weet ook iedereen. Nou ja. Wat staat daar, broeder? Kolossenzen 3? Oh nee, dat verstond ik verkeerd. Kolossenzen 1 vers 15, ja. De opgewekte Christus die een koninkrijk heeft, het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, Jezus namelijk die het beeld is, of de Zoon die het beeld is van de onzienlijke God. Precies, vandaar dat het woord Zoon in dat verband hierbij gebruikt zou moeten worden, bij wat hier heet nummer 3. Zodat als je dan toch de zoveelste persoon van de Godheid zou willen noemen, als het nou echt moet, dan is hij de derde persoon van de Godheid en niet de tweede, zoals algemeen gezegd. Wil je nog een voorbeeld van die volgorde in de Bijbel? In de Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan vers 2. En de geest God zweefde op de wateren. En daarna, of vers 3. En God zeide, want dan spreekt God, en dan verschijnt dus dat woord Gods. En anders moet hij door naar hoofdstuk 2, vers 3, waarvoor, vers 3 geloof ik, of 4, waarvoor het eerst sprake is van de Heere God. De dagen dat de Heere God de aarde en de hemel gemaakt had. Leuk hè, de Heere God, toch de Zoon dus. Heb je dat nog? Zie, en daarna schrijf ik het woord Zoon nog een keer op, namelijk hier. En dan schrijf ik hem niet tussen haakjes, omdat uiteindelijk de titel van Zoon pas aan de Heer Jezus gegeven wordt in zijn opstanding. En van Jehovah zou je moeten zeggen, hij zal de Zoon zijn. En van Jezus trouwens ook, hij zal de Zoon zijn, hij zal tot Zoon gesteld worden, et cetera. En dat is de heilsgeschiedenis feitelijk. Maar als wij naar boven kijken naar God en we zouden iets zien, dan zien wij de Heer Jezus Christus. En dat lezen wij ook. Sorry dat ik het niet opzoek, maar dat lezen we ook. In Zacharia, want dan moet ik zoveel uitleggen in dit verband. Hè? Maar dat lezen wij ook in Zacharia 12 en 13. Waar de Heere, Jehovah, eerst zijn geest zou uitstorten, staat er, aan de inwoners van Jeruzalem. Dat is bij zijn wederkomst. En daarna aan hen zou verschijnen zelf, Jehovah. En hij zegt, Jehovah, lees het maar, Jehovah, hij zegt, en zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Toen kwamen de vertalers dus in de problemen, of wie het maar waren, ik weet niet precies of het echt wel de vertalers waren. Toen kwam men in de problemen en toen heeft men snel wegvertaald en dan staat er, en zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Maar er staat in de Statenvertaling staat dat geloof ik, maar er staat het verkeerd. Er staat echt, ze zullen mij aanschouwen, of staat dat juist in de Statenvertaling? Staat er in de Statenvertaling goed? Waar staat het dan verkeerd? Oh, dat doet er ook niet toe. Er staat, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en daarna, en ze zullen over hem rouwklagen als over een enige geboren zoon. Maar die mij en die hem, dat is heus dezelfde. Grammaticaal niet. Maar wat de inhoud van de woorden betreft wel. Zij zullen mij aanschouwen. Jehovah zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Hebben zij dan Jehovah doorstoken? Nou, het was Jezus die zij doorstaken.
Maar daarna werd deze Jezus tot Jehovah, tot Here en Christus gesteld. Dus als nu Jehovah, de uitdrukking van het wezen Gods, verschijnt, verschijnt daar Jezus van Nazareth. En dan verschijnt dus Jehovah, maar het is degene met die littekens in zijn handen. Dat staat dan vervolgens in hoofdstuk 13 van Zacharia nog steeds. Echt, het is zo moeilijk niet. Ik weet wel dat velen het heel moeilijk vinden. Daarom kom ik er ook bij gelegenheid toch maar weer eens wat uitgebreider op terug. Maar je moet van al die vooroordelen af. Van die wilde theorieën en theologieën die toch geen mens begrijpt. Echt niet. Dit is te begrijpen. Hier kun je een voorstelling van maken hoe dat gaat. Een lijn van Jehovah, de verschijning van de Godheid in het Oude Testament enerzijds, en anderzijds op aarde de ontwikkeling van de mensheid, beginnend bij Adam, de mens die beelddrager God zou zijn, maar het helaas nog steeds niet was. En aan de andere kant verschijnt aan de mens Jehovah, dat is beelddrager Gods, maar die is geen mens. Hebben we die nog? Of niet? God verschijnt aan de mens, de gedaante van Jehovah, die is beelddrager Gods. Hij is het aangezicht Gods. De persoon waarin God zich uitdrukt. Maar hij is geen mens. En hij verschijnt aan de mens, maar die is geen beelddrager Gods, maar had het moeten zijn. Was de belofte. En wat er uiteindelijk gebeurt, is dat er een mens verschijnt die inderdaad beelddrager tot beelddrager Gods wordt gemaakt, dan wel tot beelddrager Gods wordt gesteld, die heet dan ook prompt voor de gelegenheid de laatste Adam, in de zin ook vooral van de definitieve Adam, of hij heet ook met grote nadruk de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, en dus degene die tot beelddrager Gods zou gesteld worden. Dat weet je nog. En dan zeg ik altijd, en vanaf het moment dat de Heer Jezus tot beelddrager Gods gesteld wordt in zijn opstanding, vanaf dat moment is er nooit meer sprake van de verschijning van ene Jehovah. Waarom niet? Omdat Jehovah en Jezus dezelfde zijn, die twee zijn bij elkaar gekomen. Het wezen Gods drukt zich niet meer uit in een gestalte die voor de gelegenheid gemanifesteerd wordt en ook weer verdwijnt. Maar God drukt zijn heel zijn wezen uit, dat zegt Colossens ook uitgebreid, maar Hebreeën natuurlijk ook. God drukt heel zijn wezen, het Oude Testament ook hoor, in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar goed, God drukt heel zijn wezen uit in die mens, want dat was de bedoeling. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Laat ons Adam, laat ons mens, staat echt in het enkelvoud, maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat is inderdaad gebeurd. En sindsdien kennen wij de Heere Jezus Christus, Jehovah, Jehoshua, Mashiach. En dus, het was niet hier, het was geloof ik in Leeuwarden, iemand die mij vroeg, misschien wel 20 jaar geleden inmiddels, hoe moet ik mijn God voorstellen? Ik moest even nadenken, maar dat was niet zo heel lang. Hoe moet ik mijn God voorstellen? Je moet je God niet voorstellen, God stelt zichzelf voor. In de persoon van de Heer Jezus. En andersom, hoe moet ik mijn God voorstellen? Nou, als je de Heer Jezus voorstelt, hij is de voorstelling van God. Meer is er niet, daarbuiten is niks. En dat ik dat zo zeg is niet omdat ik het verzin, maar dat staat ook in Jesaja. Buiten hem is niks. En buiten hem is er geen God. Dus de hele volheid Gods woont in de mens, Jezus Christus. En als wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, wil zeggen dat ook wij daardoor beelddragers Gods worden. En dat was ook de bedoeling. Maar die mens, dan wel die mensen die beelddragers God zijn, geworden, maken deel uit van een nieuwe schepping. De definitieve. Het was niet de eerste mens, maar die latere, die God in gedachten had. Het was niet die oude wereld waarin wij nu nog steeds leven, maar het is die nieuwe wereld, nieuwe hemel en nieuwe aarde die God in gedachten had. Daar gaat het om. En daarin zijn we onderweg. En in andere opzicht, daar maken wij reeds deel van uit.
En opstaan mijn zoon.
Ja, broeder, precies, ja. Nee. Ik ga er maar gewoon heel scherp op in nu. Ik ben altijd geneigd af te zwakken. Maar strikt genomen, we nemen het niet altijd strikt, en de Bijbel zelf trouwens ook niet. Maar strikt genomen, Jezus, ik zal die woorden herhalen, ik ben het er ook helemaal mee eens. Jezus werd zoon van God bij zijn opstanding uit de dood. Ik ontken niet dat hij van Gods wegen verwekt was of iets dergelijks, helemaal niet. Maar ik zeg alleen dat Jezus toen hij op aarde wandelde niet de zoon van God was. Hij moest het nog worden, want zoonschap heeft nauwelijks iets van doen met verwekking of iets dergelijks. Het heeft van doen met aanstelling. Zonen worden gesteld. Begin anders maar weer gewoon te lezen voorin in Genesis 1. Zonen worden aangesteld. Al stam je 100 keer van Abraham af, je bent daarmee nog niet zijn zoon. In de strikte zin van het woord. Al was je ook de eerste zoon van Abraham, dan ben je nog niet zomaar zijn zoon. In de strikte, smalle betekenis. Smalle. Hè? Want het was alleen Isaac, te midden van de overige 7 zonen waren het, geloof ik. Overige 7 zonen van Abraham, want die had er 8 uiteindelijk. En zo verder. Er mogen dan 12 zonen van Jacob geweest zijn. In zeker opzicht was het zelfs geen een van die 12 die tot zoon van Jacob werd aangesteld. Nou ja, het was een kleinzoon, maar Jozef dus. Het was Jozef, maar over het hoofd van Jozef heen was het Efraïm. Maar die had een oudere broer, maar het werd Efraïm en niet Manasse. En zo verder. Zoonschap is een kwestie van aanstelling. Men moet tot zoon gesteld worden. Dat is dat woord in het Nieuwe Testament dat men wegvertaald heeft, omdat men niet kende in de dagen van de reformatie. Dan was die waarheid helemaal kwijt. En in de vertaling verdween hij dus ook. Dan krijg je dus die uitdrukking aanneming tot kinderen in het Nieuwe Testament. Maar er staat echt zoonstelling. Precies zo. Zoonstelling als één woord, ook in het Grieks. Niet kinderen aannemen, maar zoonstelling. Zonen worden strikt genomen niet geboren. Begrijp je me goed, als ze niet geboren zijn, kunnen ze ook niet gesteld worden. Dus ze worden toch geboren. Voor het geval u dat zou willen aantonen. Ja, sorry. Maar strikt, iemand is pas echt zoon, niet na zijn geboorte, maar na zijn aanstelling als zodanig. Ik moet dus een notitie maken hiervoor in mijn Bijbel, op zo'n lege bladzijde. Want er zijn teksten, maar ik ken ze niet uit het hoofd. Ik meen voor in Kronieken ergens waar je al die geslachtsregisters vindt. Er zijn van die schriftplaten die dan zeggen, en de zonen van die en die waren Jan, Piet en Klaas, en hoe ze allemaal maar heten mogen, maar iets moeilijker dan, hè. Maar ze hebben allemaal namen, en dan bij één daarvan staat er dan ineens achter zijn zoon. Het was ook 20 jaar geleden dat ik me daarin verdiepte. Dan las ik die dingen en denk, wat moet ik daar nou mee? De zonen van die en die zijn Jan, Piet en Klaas en Cornelis zijn zoon. Wat betekent zoiets nou? Of was het niet die laatste, was het niet een zoon, maar was het iemand die Ben heette? Dat kan natuurlijk ook nog. Nou ja, goed, dat is moeilijk, laten we weer weg. Dan zit je met een probleem, dat is heel eenvoudig. Iemand krijgt zoveel zonen in de zin van de voortplanting. Maar één daarvan, en die wordt gewoonlijk het laatste genoemd hoor. Of gewoonlijk, maar die wordt nogal eens het laatste genoemd. Die heet dan specifiek de zoon. Waarom? Omdat dat degene is die het officiële eerstgeboorterecht krijgt. Maar dat is zoonstelling. Alle anderen worden niet tot zonen gesteld. Degene die tot zoon gesteld wordt, is alleen degene met wat wij noemen eerstgeboorterecht. Dat is zoonschap. En de Heer Jezus Christus was of zoon van God in de zin van dat alle mensen dat waren, want dat is wel degelijk Bijbels, dat alle mensen dat zijn. Als Adam zoon van God is, want er staat in Lucas hoor, je moet nogal wat veel versen lezen om het te vinden, maar het staat er echt in Lucas 3. Als Adam zoon van God is, dan zijn alle mensen zoon van God en dat is ook zo. Toch?
Weet u? Ja, zuster, dat zal ik u straks even vertellen. Hè? Maar de Heer Jezus was een zoon van God in de zin dat alle mensen zonen God zijn. Of hij was net als alle mensen dat niet, een van de twee. Maar hij werd pas tot zoon gesteld, aangewezen vanuit alle mensen, bij zijn opstanding. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Here, tot Jehovah en tot Messias, deze Jezus die gij gekruist hebt. En de andere schriftplaats is die, die zoek ik ook niet op een doek, ook al heel vaak. De andere schriftplaats is die van Psalm 2. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 2. En Handelingen 13 zegt daarover dat dat heden betrekking heeft op de opstanding van Christus. Staat erbij. Handelingen 13 haalt Paulus Psalm 2 aan en zegt dat is vervuld in de opstanding van Christus. Ik kan niet misverstaan worden. Toen heeft hij die zoon verwekt, in de zin van uit de dood opgewekt, want dat woord staat er trouwens ook. Zie. Het enige wat daarna overblijft, zusters, zijn inderdaad die uitspraken bijvoorbeeld van ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus, waarbij die stem klinkt uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar dan is de vraag, dan is hij toch de zoon? En in het licht van deze andere schriftplaatsen kan dat gewoon niet. Maar voor deze schriftplaats, en nog een paar andere, is een heel eenvoudige verklaring. Hoe moet ik dat nou? Ik probeer het netjes te zeggen. Het is een hele eenvoudige verklaring. Toen Isaac geboren werd, toen kon Abraham al zeggen, deze is mijn geliefde zoon. Of deze is mijn eerstgeborene. Waarom? Omdat God dat van tevoren al gezegd had. En al gezegd had voordat Isaac geboren was, al meen ik. Had God al gezegd, nee, in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Was al bepaald. Maar u denkt toch niet dat Isaac tot erfgenaam gesteld werd meteen bij zijn geboorte? Maar je kan toch dan wel al aan Abraham vragen, en welke is nou je zoon? In de zin van, welke zal ooit een keer dat eerstgeboorterecht ontvangen en als zodanig worden aangesteld? En dan zou Abraham zeggen, deze is mijn zoon. En dat is wat God zegt over en tot, meer tot dan over trouwens, tot de Heer Jezus Christus. Ik prefereer de klemtoon in die zin anders te leggen. Niet, deze is mijn zoon, maar deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En niet een ander, zo lees ik hem. En dat lag voor de hand, want sinds 2 Samuel 7 wachten wij op de verschijning van iemand, een man, geboortig uit het huis en geslacht van David, van wie God ooit een keer zou zeggen, deze is mijn zoon. Niet deze is mijn zoon, zo van, hoe bedoel u? Nee, deze is mijn zoon. Want God had in 2 Samuel 7 tot David gezegd, tot dan wel laten zeggen, dat er iemand uit zijn zaad na hem zou opstaan, later aangehaald in Handelingen 2 in de toespraak van Petrus. Houd die even vast. Sorry dat ik 3 lijnen tegelijk ontwikkel of zoiets. He? Maar God had tot David gezegd dat er iemand uit zijn lijf zou voortkomen. En Petrus Handelingen 2 zegt, David wetende dat God iemand uit zijn lijf zou voortbrengen enzovoort. He? God zei tot David dus in 2 Samuel 7 dat iemand uit zijn lijf zou voortkomen. Die zou na hem opstaan. Dus het was een veel latere generatie en niet die van Salomo. Waarvan God zei, en die zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. waarmee gezegd wil zijn dat dat vaderschap Gods, dan wel dat zoonschap erover gesproken wordt, niet algemeen is voor elk mens of voor elke afstammeling van David, maar voor één in het bijzonder, één man. Zou iemand uit zijn lijf, zou na hem opstaan, dus ergens in een volgende generatie, in zijn dagen was Salomo al opgestaan, dus dat kan, daar kan niet op slaan. Hè? Iemand na hem zou opstaan, uit zijn lijf wordt gekomen, en daarvan zei God, en die zal mij tot zoon zijn, ik zal hem tot vader zijn. En God zei erbij wat het betekende, hij zei erbij, want ik zal hem een koninkrijk geven, dat koninkrijk zal niet wankelen in eeuwigheid. Hij zei er wel bij, nou ja, voor het zover is zal hij nog wat plagen hebben te ondergaan. Maar dat laat ik maar even weer voor het gemak buiten beschouwing. Maar dat staat er ook bij. En sinds die tijd was het wachten op de komst van de Messias. Ja, ja, op de komst van de Messias. Ja, op een zoon van David die van Gods wegen tot zoon zou worden gesteld. Niet op grond van geboorte. Die zoon van God heet trouwens niet uit God geboren te zijn. Hij heet uit David geboortig te zijn. Hebben die nog? Ik ontken. Wat zegt hij? Dat is Psalm 89, ja, dat is het lied wat hoort bij 2 Samuel 7 feitelijk. Dat is de psalm die naar aanleiding daarvan hoogstwaarschijnlijk geschreven is. 2 Samuel 7 wordt dus uitgebreider gecommentarieerd, inderdaad, in Psalm 89. En voor een deel vindt u daar ook dezelfde uitdrukkingen dan precies terug. Die zoon die een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Wie is dus de zoon van God? Hij is de zoon van David. In de zin van geboorte gaat David. Hij zou door God als zijn erfgenaam, als Gods erfgenamen zoon erkend worden. En God zou hem niet alleen de troon van David geven, maar zou de hele schepping aan hem onderwerpen. Uiteraard. Als zoon van God ontvangt hij heerschappij en heerlijkheid over heel de schepping. Dat is wat het is. En in het Nieuwe Testament, wat lees je dus in de allereerste brief, het eerste hoofdstuk, de allereerste verzen? Ik heb ze al geciteerd, helemaal aan het begin van de avond, niet met opzet. Romeinen 1, vers 4. Die krachtig geordineerd is tot zoon van God, krachtig gesteld is tot bewezen te zijn, hebben ze ervan gemaakt. Er staat er niet, staat orizo. Destineren. Stellen dus eigenlijk. Die krachtig gesteld is tot zoon van God door de opstanding uit de doden. En door de geest, staat er ook bij. Door de geest, de heiligmaking door de opstanding uit de doden. Maar waar stamt hij vanaf? Ja, naar het vlees, uit het zaad van David. Romeinen 1, vers 4 is het toch? Of 3? 3. Ja goed, maar er staat er dus in één keer. Geboortig, afkomstig uit David en vervolgens van Gods wegen tot zoon van God aangesteld. Zonder, sorry, ik heb het niet geschreven, maar zonder verwijzing naar de maagdelijke geboorte of de verwekking van de Heer Jezus door de Heilige Geest of iets dergelijks. Want dat speelt daarin helemaal geen rol. In die gedachtegang niet, staat het toch niet? Dat is een ander onderwerp als je mij zou vragen, maar waarom is het dan wel zo gebeurd? Dan begin ik toch eerst met te zeggen, maar waarom was dan Sarah onvruchtbaar? En moest God ingrijpen voor, ja, kun je dat zeggen, ingrijpen? Waarom moest God dan ingrijpen alvorens Isaac geboren kon worden? En waarom was dan Rebecca onvruchtbaar? Alvorens weten ze allemaal. Esau en Jacob konden geboren worden. Ja, broeder, ik had er in gedachten, maar denk, jij kan toch niet de hele mispogen noemen, de hele familie, hè? Waarom de volgende generatie dan? Waarom was dan Rachel onvruchtbaar voordat Jozef, Jozef, geboren kon worden? De eerstgeborene dus. Waarom was dat dan zo? Hè? En daarna pas kun je nog vragen, en waarom kon de Messias dan niet gewoon geboren worden uit de gewone gemeenschap tussen man en vrouw? Toen tegen Maria gezegd werd dat ze een zoon zou hebben, zei ze, dat kan niet, terwijl ik geen man beken. We zouden net zo goed kunnen zeggen, terwijl ik onvruchtbaar ben, want een vrouw kan dat niet. Dan konden die aartsmoeders, dat woord staat niet in de Bijbel, maar vooruit, die konden dat ook niet. Dan zegt u om andere redenen, zeg ik ja, maar net zo goed om een biologische dan wel technische reden. Maakt mij niks uit. Het is in alle gevallen een kwestie van dat God door zijn geest, onzienlijke, je kan het niet zien, maar hij was actief, dus heet het geest Gods. Hè? Dat God door zijn geest niettemin toch de conceptie regelde, zal ik maar zeggen. En dat het bij Maria wat anders was dan bij Rebecca, ja, dat zal wel nou en. Misschien was het bij Rebecca ook wel wat anders dan bij Sarah. Weet je veel? Ik ben geen dokter. Ja, daar ben ik niet zo moeilijk over, hoor. Dus gewoon het verhaal, het kan niet, maar het gebeurt toch. En waarom het is, in de eerste plaats om de symboliek uiteraard. Normaal gesproken kan deze wereld niks goed voorbrengen en als God er zich niet mee bemoeit, is volstrekt onmogelijk dat uit deze wereld, dan wel uit Adam, dan wel uit de aardbodem, wat hetzelfde is overigens, iets zou voortkomen waarin al Gods welbehagen zou kunnen rusten. Kortom, iets zou kunnen voortkomen dat kan fungeren als uitdrukking van het wezen Gods. Dat kan namelijk niet. En als het wel gebeurt, komt het door de genade Gods. En dat vind ik voldoende verklaring. Ik moet trouwens wel, want dan zal ik u nog eens wat vertellen. Voor zoverder, hè, even voor de pauze, even onder elkaar. En in alle oprechtheid en eerlijkheid. Hè, voor zover het feit dat de Heer Jezus geen menselijke vader had, consequenties had voor zijn DNA. Voor zijn... Ja, maar serieus, hè? Voor zover dat consequenties had voor zijn aard en wezen, heb ik daarover in de Bijbel nog nooit ook maar één letter kunnen vinden. Heb je dat, wat ik nu zeg? Ik kan het niet vinden. Dus, in armoede hef ik mijn handen omhoog en zeg, help me in vredesnaam, want ik wil het wel graag weten. Maar ik kan het in de Bijbel niet vinden. En dus na zoveel jaren ben ik geneigd te zeggen, dat heeft kennelijk geen belang. Voor ons niet. Ik zeg niet dat het kennelijk geen gevolgen had. Ik zeg, het heeft voor ons kennelijk geen belang. Want de hoedanigheden van de Heer Jezus Christus worden niet toegeschreven, in de Bijbel niet, worden niet toegeschreven aan het feit dat hij uit de Heilige Geest verwekt was en dus geen menselijke vader had. De hoedanigheden van de Heer Jezus worden toegeschreven, voor zover ik ze in de Bijbel lees, worden toegeschreven aan zijn onbeperkt geloof. Gehoorzaamheid dan, vooruit. Trouw. Maar het is allemaal hetzelfde. Hè? Zijn onderwerping aan het woord en aan de wil Gods. Dat is wat het is. En meer mag ik er niet over zeggen. Nu niet, omdat het niet in de Bijbel staat. Ik kan, dat wil zeggen, misschien staat het er wel, maar ik heb het nooit kunnen vinden. En daar houdt het mee op. Verder, ik ken, u durft nu nog niks te zeggen, bovendien, het is natuurlijk pauze inmiddels eigenlijk. Dus, maar ik durf u rustig te zeggen, ook in alle arrogantie, als u nou vragen erover hebt en zegt, maar het is toch zo dat, dan zeg ik, ja, dat, die verhalen ken ik. Dat heb ik allemaal gehoord, en niet alleen gehoord, ook wel geloofd soms. En in ieder geval, ze staan in mijn boekje, zal ik maar zeggen. Maar ik ken er niks mee, want het staat niet in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Althans, ik kan het niet vinden. En daar houdt het dus mee op. En wat ik dus vind, is dat er op aarde mens geboren wordt, op wonderbare wijze verwekt, maar dat was niet voor het eerst. Nou, het was de eerste die geen menselijke vader had. Oké, voor de statistiek nemen we mee, houden we in gedachten. Natuurlijk. Er zal wel wat mee wezen, maar er wordt verder niks over gezegd. We hebben van doen met een mens die hier op aarde geboren wordt, uit een lange lijn die bij Adam begint. Toch, na 74 generaties verschijnt dan degene die genoemd wordt de laatste Adam. En God zegt, nou wat zei God? Dit is hem. En hij wachtte niet tot zijn officiële aanstelling, maar hij zei, direct toen de Heer Jezus te midden van de Joden in het publiek zijn opwachting maakte, om zo te zeggen, en daarmee aan zijn openbare optreden begon, kwam er een stem van Gods wegen die zei, dit is hem. Wat? Nou, degene waarover God al in Genesis 1 gesproken had, en in ieder geval in 2 Samuel 7, Psalm 89, of waar het wat maar was, hè. Maar waarover God gezegd had, mijn zoon, ik heb er een in gedachten. En zo gebeurde het toen hij verscheen, zei, dit is mijn zoon. Strikt genomen, hij was nog niet als zodanig aangesteld, maar daar kan niks mee mis zijn. Ontneemt God niet het recht om te zeggen, dit is mijn zoon. Net zo goed als dat Abraham zou hebben kunnen zeggen over Isaac direct toen hij in de wieg lag, of waar hij dan maar lag. Misschien ook wel in een kribbe, dat weet je nooit zeker. Hij had kunnen zeggen, dit is mijn zoon. We hadden altijd nog een scepticus kunnen zeggen, nou, dan moeten we dan nog maar afwachten. Maar het was hem. En ik ben er stellig van overtuigd dat iemand als Isaac vervolgens, toen hij een tweeling kreeg van zijn vrouw, meteen gedacht heeft, dat is me nou ook wat moois. Twee. Het is op het nippertje, maar het blijft toch Jacob die de eerstgeboorterecht zou moeten krijgen, want hij is de jongste. En ik denk, als je toen aan Isaac gevraagd had, en welk is nou je zoon? Dan zou je niet gezegd hebben, dat zullen we later wel zien. Nou, misschien Isaacs karakter kennend zou je waarschijnlijk toch gezegd hebben, well, dat zien we wel een keer. Maar dan zou je hebben kunnen zeggen, die daar, de jongste. Maar hij moest het nog worden. En in zeker opzicht stond het nog te bezien. En ik denk dat Isaac, want ik heb Hebreeën ook gelezen, Hebreeën 11 en niet alleen Genesis. Ik denk dat Isaac voor zichzelf gedacht heeft, och, die jongens die maken zich druk en moe bemoeiten zich mee. Een hele intrige van wie nou het eerst geboorterecht zal krijgen. Toch? Om toch maar bij Jacob te krijgen en niet bij Esau. Isaac zal wel gedacht hebben, ja jongens en moe. Maar, want ze waren al heel lang getrouwd en heet ze maar. Dat was altijd al de bedoeling, maak je maar geen zorgen. Als het nou zo moet, nou ja, dan maar zo. En, hè? En op school leren, op de zondagsschool leren wij dat Isaac bedrogen werd. Schiet me nog net een deftig woord er binnen. Bedrogen werd door zijn familie. Maar in Hebreeën lees ik, door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend. Hij wist er alles van. En zo gaat dat. Maar je kon op voorhand had hij kunnen zeggen, dit is mijn zoon. In de zin van, deze zal ik tot eerstgeborene stellen, deze zal de eerstgeboorte zegen ontvangen. Toch? En dat is wat God zei over de Heer Jezus, deze is mijn zoon. Maar ik voeg er dan toch maar aan toe, dat toen iemand anders tegen de Heer Jezus zei, dat ze hem beschouwden als de zoon van God, en dat ze in hem als de zoon van God geloofden, zei de Heer, ja, maar dat kan er wel wezen, maar denk erom dat je je mond erover houdt, hè. Want het is nog even wachten. Als ik nog Groningers in de zaal, het is nog maar één biegon. Ja. Maar het duurt niet zo lang meer, maar hè? En later is het Petrus, die toen al toestemming gekregen had, op voorhand al toestemming gekregen had om dat later van de daken te mogen schrijven. Hij had iets met haan en fruit. Hè? Die dan in Handelingen 2 zegt, David, tevoren wetende dat God, enzovoorts, heeft tevoren gesproken over die zoon. En daarna zegt hij, zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Inmiddels. Het is gebeurd. En nu kon het dus openlijk gezegd worden. Maar daar begon hij zijn toespraak mee. Het is mij geoorloofd vrijuit, vrijelijk tot u te spreken. Enzovoorts. Over deze waarheid. Hij kende hem tevoren, althans tot op zekere hoogte, maar ik kon het toen openlijk prediken. En dat is wat wij ook doen. Hoe God deze Jezus tot Jehovah, dus tot Here en tot Mashiach, tot Christus gesteld heeft. Dat is waar het over gaat. Nou goed, daar laten we het bij, want het is de hoogste tijd voor een pauze. Vraag van, maar er kwam toch zo'n stem uit de hemel ter gelegenheid van de doop
van de Heer Jezus. Moet ik natuurlijk ook zeggen, zou ik bijna vergeten. Meestal zeg ik dat meteen als eerste. Maar moet ik natuurlijk zeggen dat dat niet de enige gelegenheid was. Maar die stem met precies dezelfde woorden werd ook gehoord ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg. Zoals dat heet officieel. Maar beide gelegenheden, de doop van de Heer Jezus, zowel als de verheerlijking op de berg, zijn een uitbeelding van zijn opstanding. En meer in bijzonder van de heerlijkheid die hij nu heeft. Daar gaat het om. Dat is bij de verheerlijking op de berg zonder meer duidelijk. Want hoewel men het soms niet kan eens worden over of het nou een uitbeelding is van zijn openbare koninkrijk in de toekomst, dan wel zijn verborgen koninkrijk in het heden, maakt niks uit in dit geval. In alle gevallen nou, gaat het toch wel degelijk om nieuwtestamentische tijd, de opstanding van Christus en daarna de heerlijkheid die hij heeft in zijn koninkrijk. Openbaar of verborgen doet niks ter zake. En bij die gelegenheid waarbij de Heer in heerlijkheid gezien werd, werd gezegd, deze is mijn zoon. Maar daarna wijs ik erop dat het ook niet den volken komt gedaan werd, om zo te zeggen. Dat is goed Nederlands hoor, jazeker. Een beetje oud. Maar dat klonk niet voor de oren van het ganse volk, maar ook alleen maar voor die drie discipelen die erbij waren. Drie van de 12 dan wel 500. Met andere woorden, het werd nog redelijk geheim gehouden. En wat die woorden betreft, die klonken bij de doop van de Heer Jezus. De essentie van de doop is nou eenmaal, maar het blijkt onder andere ook hieruit, niet het ondergaan in het water, maar het weer opstaan daaruit. Want vroeg of laat zullen wij allemaal sterven, maar de vraag is wie er daarna alsnog opstaat in nieuwheid des levens, als u begrijpt wat ik bedoel. Essentieel is dus niet het ondergaan in het water, essentieel is het weer opstaan uit het water. En dat is dus opstanding, vandaar dat de doop een beeld is van wedergeboorte en dus van opstanding uit de dood. Nou, en bij die gelegenheid werd deze stem gehoord, deze is mijn geliefde zoon. Maar dat is zo, omdat de Heer tot zoon zou worden gesteld ter gelegenheid van dan wel door zijn opstanding uit de dood. Dat is de aardigheid van het idee dat de Heer Jezus spreekt over een doop waarmee hij gedoopt moest worden, terwijl hij niet de doop in water bedoelde. Wat bedoelde hij dan wel? Ik ben altijd benieuwd wat voor antwoord daar dan op komt. Nou, wat bedoelde hij wel? Ik zeg het maar meteen. Zijn opstanding. Nou ja, natuurlijk, uit de dood. En dus, zegt hij, ik moet gedoopt worden met een doop enzovoort. Dat was dus zijn lijden, sterven, tot in de dood. Maar daarna zijn opstanding. Niet alleen maar zijn lijden en sterven, maar in het bijzonder zijn opstanding daarna. Daarom noemde hij het ook een doop. Omdat de essentie ervan is dat wat erna komt. Opstanding namelijk. En daarna zeg ik, dat ik, zal het niet, ik weet het nou niet met zekerheid te zeggen, ik hoop niet dat u mij het kwalijk neemt, maar ik ben niet helemaal zeker of die stem die klonk bij de doop van de Heer Jezus ook inderdaad door de omstanders gehoord dan wel verstaan werd. Mij staat bij dat ze hem wel hoorden, maar niet verstonden. Heb ik het mis? Ik kan het wel snel opzoeken, maar dan moet je in Matthäus, Marcus en Lucas kijken, vrees ik, voordat je weet hoe het precies zit. Dus ik beloof, ik zal het nog wel eens nakijken. Maar ik ben er niet helemaal zeker van dat iedereen die erbij stond dat ook inderdaad verstond. Net zoiets doet zich namelijk voor bij de bekering, want zo heet dat. Ik noem het liever de roeping van Saulus, van Paulus dus. Want de omstanders zagen en hoorden wel wat. Maar in ieder geval, ze verstonden het niet. En daar gaat het maar om. Zodat ze wel wisten, er was wat, maar ze wisten niet wat. En dus gaat het om verborgene dingen. Nou goed, zo zit het ook met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een aanstelling tot zoon bij die gelegenheid. Die wordt weliswaar genoemd in het Oude Testament, maar tamelijk bedekt. Er waren maar weinigen die dat verstonden, in de zin van begrepen. En dat was ook zo de bedoeling. Dat hoefde niet iedereen te weten, toen nog. Maar na zijn opstanding moest wel iedereen het weten. Heb ik u wel eens die schriftplaats trouwens, om eens een heel andere lijn te volgen. Heb ik u wel eens die schriftplaats volgehouden uit Johannes hoofdstuk 17, was het, meen ik. Even zoeken. Ja, uit Johannes 17, waar de apostel Paulus verklaart waarom het evangelie eigenlijk gepredikt wordt. Johannes, Handelingen 17. Ik zei het weer verkeerd. Ja, zo, excuus hoor. Handelingen 17, waar Paulus aan het eind van zijn uiteenzetting zegt, in vers 30, samenvattend, God dan, dat dan wil zeggen dat nu de samenvatting en eindconclusie komt van de uiteenzetting, God, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, hetgeen slaat op de 4000 jaren, populair gezegd, van de oud-testamentische geschiedenis, tijden van onwetendheid. Niet omdat men niet wist, maar wel omdat bepaalde essentiële zaken inderdaad onbekend waren en ook moesten blijven. De verborgene dingen namelijk. Want hoewel God zich openbaarde, bleven bepaalde zaken verborgen van de tijden der eeuwen, weet u wel, zoals Paulus dat in het Nieuwe Testament meerdere malen zegt. God dan, de tijden der onwetendheid en dus het hele Oude Testament, overzien hebbende. Die God, die verkondigt nu, weet u nog, inmiddels, nu, na die tijden der onwetendheid, nu die voorbij zijn. God dan verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat wil zeggen, aan alle mensen en overal, aan alles en iedereen, waar ook ter wereld, dat zij zich bekeren. Waarom dan? Waarom vroeger onwetendheid en waarom nu openlijke prediking? Want daar gaat het om. Vroeger onwetendheid en openbaring, slechts hier en daar een profeet, die er dan zelfs dikwijls ook nog niks van begreep. Volgens Petrus, toch? Ja, volgens de profeten zelf ook trouwens, hè? En nu aan alle mensen en alom. Of als u dit te grof vond, dan zeg ik, nou ja, vroeger alleen aan Israël en nu aan alle mensen in heel de wereld. Vanwaar het verschil? Wel, vers 31. Daarom dat wil zeggen omdat, maar dan heel sterk, met de streep eronder, hè. Omdat hij een dag gesteld heeft, vastgesteld heeft, aangewezen heeft, op welke hij de aardbodem, en dus allen die erop leven, rechtvaardiglijk zal oordelen door een man. Leuk, hè? Niet door zijn zoon, maar door een man. Er staat gewoon een mens, hoor. Zo had het ook vertaald mogen worden. Dat hij de aardbodem zal rechtvaardig zal oordelen door een man, dat moet dan die zijn uit Genesis 1. De mens, Adam, die immers de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Die mens. Eveneens die uit Psalm 8 dus en zo verder. Daarom dat hij de aardbodem zal oordelen, rechtvaardig zal oordelen door een man, die hij daartoe geordineerd heeft. Geordineerd. Hetzelfde woord als in Romeinen 1, vers, wat was het ook weer, 3. Die krachtelijk geordineerd is te zijn zoon van God. Helaas vertaald met bewezen. Het is weliswaar bewezen, maar dat staat er niet. Een man die hij daartoe geordineerd heeft. Volgens Romeinen 1 vers 3 nogmaals, geordineerd tot zoon van God. Een man, een mens uit het zaad van David, geordineerd tot zoon van God. Hier staat precies hetzelfde. Zie je? Een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering doende daarvan, uiteraard, verzekering daarvan doende aan allen. Nou, hoe weten wij dat zo zeker? Dat God de aardbodem zal oordelen door één mens, die hij daartoe heeft aangesteld. Dat staat erachter. Terwijl hij hem uit de doden,
van tussen de doden, de overige doden uit dus, hè. Van tussen de overige doden uit, de doden, opgewekt heeft. Dat is het hele verhaal. God heeft iemand als eerste opgewekt uit de dood en daarmede uit de doden. Iemand die op die grond dus eerst geboorterecht krijgt over heel de wereld en in elk geval over een nieuwe schepping. En nu dat gebeurd is, wordt het openlijk geproclameerd. Want dat is de prediking van het evangelie. En waarom dat in de tijden der onwetendheid dus niet gebeurde? Heel eenvoudig. Hoe zou men het openlijk en met zoveel stelligheid prediken als het eerst nog gebeuren moest? Als u begrijpt wat ik bedoel. En ik wil het nog wel wat nauwkeuriger zeggen. Waar het over gaat natuurlijk, in al die eeuwen, is over een strijd tussen... tussen goed en kwaad voor mijn part. Maar een strijd tussen God en zijn tegenstander. En omdat het een strijd is, omdat God met, ook met een machtige tegenstander te maken heeft, geeft hij niet van tevoren al zijn zetten af, om zo te zeggen, ik kom toch bij het schaken terecht, probeerde het te vermijden. Maar nog een keer dan, zegt hij niet van tevoren helemaal exact, open en bloot en gedetailleerd hoe hij dat gaat aanpakken. De strijd vergt strategie. En de strategie, het krijgsplan, wordt weliswaar opgeschreven en wordt alleen bekendgemaakt aan betrouwbare mensen. Geloof. En om ervoor te zorgen dat het ook inderdaad zo werkt, is dat krijgsplan ook niet opgeschreven in wat duidelijke en didactisch verantwoorde klare taal. Maar is het opgeschreven op zodanige wijze dat als je het voor het eerst leest, gewoon oppervlakkig even de Engels, dat je er toch geen klap van begrijpt. En dat is ook precies de bedoeling. Is dat duidelijk? In een soort geheimtaal. Nou, dat is wat overdreven, vind ik, als ik het zo zeg. Maar bij wijze van voorbeeld. Met andere woorden, men zal de stukken goed moeten bestuderen. Met aandacht en met volle belangstelling dus, want als men geen belangstelling heeft, komt er van het bestuderen sowieso niks terecht, heb ik wel eens gemerkt. Dus men zal de stukken, de Bijbel, Bijbelboeken, profetieën, men zal met aandacht en met belangstelling en alle oprechtheid bovendien moeten bestuderen zonder vooroordelen. Niet meteen denken van, oh ja, dit is dit en dat is dat. Want dan zal blijken dat je er echt niks van snapt. En dat is dan ook precies de bedoeling. De mensen met de vooroordelen zijn per definitie vijanden van de waarheid. En daarmee van God zelf. En aan zijn vijanden maakt hij zijn waarheid niet bekend. Maar aan zijn vrienden. Heb je toch? Dat is toch allemaal duidelijk bijbelse waarheid wat ik nu zeg. Zo zit dat toch gewoon. Maar op het moment dat de overwinning behaald is, definitief. Ja, dan kan openlijk gezegd worden hoe het in elkaar steekt. En niet alleen dat de overwinning behaald is, maar ook hoe het zo gekomen is. Hoe dat krijgsplan eigenlijk in elkaar stak. En dan zal blijken de dingen uit de oude testamentische geschiedenis die wij niet begrepen, of uit de plan gods die wij niet begrepen, ineens begrijpelijk worden, nu wij weten hoe het afgelopen is en waar het toe moest leiden en waarom het was zoals het was. Toch, zo zit het in elkaar. En dus openlijke prediking van het evangelie, omdat het de blijde boodschap is van de overwinning van de Heer Jezus Christus op alles wat overwonnen moest worden. Er kan niks meer aan afgedaan worden. Het kan niet ongedaan gemaakt worden. Het is definitief, dus kan ook openlijk bekendgemaakt worden. En dat is wat gebeurt in onze dagen. En daartoe ook de nieuwtestamentische geschriften, waarvan ik altijd zeg dat ze eigenlijk nauwelijks wat nieuws toevoegen. Ik neem nu even een slag om de arm voor het gemak, dan hoef ik er niet uitgebreid op in te gaan. Maar ze voegen nauwelijks wat nieuws aan het Oude Testament, dat wil zeggen aan de Oude Testamentische geschriften toe. Ze leggen ze alleen uit. Dat heb je toch? Ze leggen uit waarom het was, hoe dat was en wat het echt betekende enzovoorts. Dat is niet echt wat nieuws. Het nieuwe is dat het nu openlijk bekendgemaakt wordt. Maar dan nog altijd op een manier, blijkbaar. Zodanig dat een ongelovige die toch de belangstelling niet kan opbrengen en nog steeds niks van begrijpt. Toch? Ook niet van de nieuwtestamentische geschriften, hoe duidelijk ze in mijn ogen overigens toch zijn. Maar ja, dat is achteraf gepraat natuurlijk. Ik zeg in mijn ogen. Ik heb al arrogant gedaan, dus doe het maar weer. Ik ben natuurlijk ook wel een paar jaartjes aan het studeren. Toch? Uit eerlijke belangstelling, gewoon. Op zoek naar de waarheid. En achteraf zeg ik, nou ja, zo moeilijk is het niet. Maar ja, lezen en schrijven en rekenen is ook niet moeilijk. Maar het kost je toch wel een paar jaar voordat je dat redelijk onder de knie hebt, hoor. Denk ik. Maar moeilijk is het niet. Het vraagt alleen wat oefening. En het vereist dat men het een en ander kan onthouden. Bijvoorbeeld de tafels van 1 tot en met 10 zal men uit het hoofd moeten leren. Dat soort dingen. En met de Bijbel is het net zo. Je zal wat dingen uit je hoofd moeten kennen. Je zal wat Bijbelse geschiedenissen uit je hoofd moeten kennen. Je zal wat Bijbelse uitspraken uit je hoofd moeten kennen. Minstens. Want als je ze niet uit je hoofd kent, kun je ze niet vergelijken. Jawel, je kan het zo vergelijken, maar ik wil het wel aanvullen. Ik heb ook wel eens gezegd dat het leren rekenen en schrijven enzovoorts op de lagere school is net zo goed een kwestie van geloof. Als je namelijk niet gelooft wat de juffrouw zegt, dan zul je het nooit leren. Dus dat is inderdaad toch echt een goede vergelijking. En daarna moet ik u zeggen dat ik zie mij nog bezig, heel vroeger. Heel vroeger met een ontiegelijk groot bureau of een tafel, want die had ik altijd. Een hele grote tafel moest ik hebben altijd. Want er moesten minstens 10 boeken op liggen. Want je moest wat kunnen vergelijken. Gewoon, nou, je pakt een boek, je zoekt iets op, dit is net maar. Toch eens even ergens anders kijken. Leg je het boek weg en na een verloop van korte tijd ligt de hele tafel dus vol. Met woordenboeken afgelopen, die concordanties en weet je veel wat, en commentaren en dat soms 3 lagen dik. Dat gebeurt echt, ja. Nu al lang niet meer gelukkig, maar mevrouw kijkt bedenkelijk. Maar goed, laat maar zitten. Maar nu staat er een computer, nou benaderen is in 3. Dus toch, het blijft toch zo. Maar ik bedoel... Ik wil u wel eens wat anders vertellen. Een groot deel van mijn voorbereiding voor mijn toespraken doe ik niet achter mijn bureau, maar doe ik in de auto. En er komt er gewoon geen boek bij aan te pas. Waarom niet? Ja, omdat het niet hoeft. Die dingen heb ik in het hoofd zitten. Met mijn slechte geheugen, weet u wel. Maar oefening baat kunst. Dat wil zeggen, schriftplaatsen met elkaar vergelijken. Nou, dat demonstreer ik soms veel te veel. Dat kan ik uit het hoofd wel. Meestal. Niet altijd, maar zo het meest gangbare werk, zo de belangrijkste, wat ik vind dan de belangrijkste schriftplaatsen, ja, die heb ik wel in het hoofd zitten, kan ik uit het hoofd citeren en uit het hoofd met elkaar vergelijken. Als je dat niet kunt en het allemaal moet opzoeken, naast elkaar leggen, ja, dan heb je nog een weg te gaan, dat meen ik echt. Nou ja, in ieder geval maakt het dat veel moeilijker. En mijn leraar op de middelbare school zou dan gezegd hebben, en daarom zit u daar en daarom sta ik hier. Bij wijze van spreken dan, hè. Dat verschil is er nou eenmaal. Niet, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, want dat geldt voor ieder van ons. Als wij in de Bijbel niks weten te staan en niks weten te vinden en alleen maar iets over gehoord hebben, ja, wat zou je van de waarheid willen begrijpen eigenlijk? Bovendien begrijpen wil zeggen de samenhang verstaan. Samenhang van wat? Samenhang van dingen die je nooit gehoord hebt, die je niet kent. Wat wou je begrijpen? Nou zeg ik dat tot u, maar ik moet het misschien hier niet zeggen. Omdat ik hier dan toch sta te spreken van eigen parochie in meerdere opzichten. Maar er zijn natuurlijk mensen genoeg die denken, ja, de Bijbel, dat is allemaal zo moeilijk. Ja, die lezen 3 zinnen of 3 bladzijden. Van mijn part 3 Bijbelboeken en denken, nou begrijp ik er nog niks van. Nee.
Maar de gemiddelde moderne roman, zal ik maar zeggen, als het een beetje literatuur is en je drie hoofdstukken gelezen, begrijp je er ook nog niks van, hoor. Dat komt pas aan het eind. En dan moet je het van voor tot achteren met aandacht doorlezen, anders weet je aan het eind nog niet waar het over gaat. Toch? Nou, dat is met de Bijbel ook zo. Zo moeilijk is het hem ook weer niet. En wat de schrift van ons verwacht, is inderdaad dat wij met aandacht lezen wat God ons te zeggen heeft. En naarmate wij die dingen bewaren, in ons hart opnemen, desnoods in ons hoofd, in ons geheugen, dat kan ook. Maar dat heet in de Bijbel ook bewaren in het hart. Zullen we de dingen ook leren doorzien, omdat we ze met elkaar kunnen vergelijken. Zie? En dan de samenhang ervan kunnen verstaan. En dat is met die kwestie van die drie-eenigheid ook. Men verstond de schrift niet en heeft toen een theorie ontwikkeld. Zou het misschien zo kunnen zijn? Wat vinden jullie ervan? En toen heeft men eerst wat ruzie gemaakt, debatten gevoerd en is gaan stemmen. En toen heeft men met meerderheid van stemmen een leer aangenomen die dan vervolgens is opgeschreven in de geloofsbelijdenis van Nicea. Daar komt het ongeveer op neer. Maar zo werkt het niet. Of het goede bedoelingen waren, ja, dat maakt niks uit. Het punt is gewoon of het nou goede of slechte bedoelingen waren. Het werkt zo niet. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, zo gaat het niet. Het gaat om Bijbelse waarheid. Als we de Bijbel lezen, en dus lezen over onze God, die onzienlijk is, die niettemin een werk doet en bij gelegenheid zich openbaart, dan kom je niet tot het idee van drie personen naast elkaar. Dat is trouwens om vele redenen volstrekt ook onmogelijk. Dat was maar alleen vanwege de betekenis van het woord persoon.